Goedemorgen gemeente. Op deze weeszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de stichting Hulpdienst Ochten Eldik. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Hommersom, Kolmelaanstraat 3 en mevrouw van Lent Dirksen, Lindorflaan 24, die voor revalidatie in Vrijtof ter Tiel verblijven. En voor mevrouw van Mouw van Herenwaarde, Arnoldus Jacobstraat 30, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen is opgenomen. We herinneren u aan de volgende activiteiten deze week. Vanavond na de dienst is er jongerencontactkring. Maandagavond is er bijbelstudie voor jongeren op Perengaard 1. Donderdag is er een koffiemorgen. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. En vrijdagavond is er gelegenheid tot doopaangifte. Graag even een telefoontje of een mailtje aan de pastorie als u van plan bent om te komen. Zaterdagavond om 7 uur wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Giften voor het afscheid van dominee Jongeren kunt u deponeren in de daartoe bestemde bussen bij de uitgang van de kerk en het Baken. Deze week worden de enveloppen van de solidariteitskas rondgebracht. Alvast bedankt voor uw bijdrage. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 37, vers 2. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. En ook vers 14. Wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor, in weldoen onvermoeid. Ik noemde u het tweede en het 14e vers van Psalm 37. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 62. En daarvan de versen 1 en 4. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg gouden stil. 1 en 4 van Psalm 62. Psalm 26 en daarvan de versen 1 en 2 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting van de Heere Jezus Christus. O Heer, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 26. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En wat eist de wet van God van ons? De Heer Jezus leerde dat in een hoofdsom, toen hij sprak: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God in de hemel, in gebed komen we tot u, omdat u ons die weg aanwijst de weg van het gebed, uw aangezicht te zoeken, u te danken, te loven, te aanbidden, aan te lopen met alles wat in ons hart is, met alles wat aan ons is en in ons is. We mogen het uiten voor u. We mogen het neerleggen bij u. We mogen het opdragen voor uw aangezicht. En u bent een God die hoort. En daar danken we u voor. En we willen u bidden of u ook in dit morgenuur ons nabij wil zijn. We zijn samengekomen in uw huis. En thuis hebben we de knop van de kerktelefoon aangezet om in verbondenheid met deze dienst mee te luisteren. Om zo ook onder het geklank van uw woord te zijn. En we willen u vragen om uw zegen. Waarmee we bedoelen, we willen u vragen of u er zelf bij wilt zijn. Zodat alles goed gaat. Zodat we mogen ophoren van wie u bent en blijft. Zodat we mogen zingen uw naam ter eer. Orgel mogen spelen. Mogen spreken en preken. Ja, Heere God, laat het alles zijn tot meerdere glorie van uw naam. En geef dan dat we er niet alleen bij zijn omdat we vanmorgen hier zitten of thuis zitten, maar dat we er ook met heel ons hart bij zijn. Op de dingen van u betrokken en dat we weten dat u ons ook hoogst persoonlijk zelf bedoelt. U wilt ons aanspreken, bij uw woord bepalen. Of we nu jong zijn of oud, u bent die God die telkens weer het beste met ons voor heeft en het beste voor ons heeft. Geef, Heere God, dat we dat nooit uit het oog verliezen, maar dat we daardoor bemoedigd en gesterkt, vermaand en getroost, elke dag weer verder kunnen. Want dat we leven is geen automatische zaak, dat is een wonder. Daar staan we veel te weinig bij stil. We vinden het heel gewoon dat we voortleven van verjaardag naar verjaardag en zo steeds weer een jaartje ouder worden. Maar wat kan het soms ineens stoppen, afgelopen zijn? Door een ongeluk of door een ramp? Daarom bidden we u vanmorgen ook voor die kleine Ruben uit Tilburg, die weer veilig en wel in ons land mocht aankomen, maar wees is geworden. Zomaar in één klap. Vader en moeder en broer overleden, tezamen met al zoveel andere mensen die bij dat vliegtuigongeluk omkwamen. En dat gaat maar door. Opnieuw is er een vliegtuig verongelukt. En we bidden u om troost voor iedereen die achterblijft. Die zakdoeken tekort komt om de tranen te drogen. Wilt u dan die God van nabij zijn die troost geeft aan de treurende, die nabij is wie alleen is? Wilt u dan die God zijn die met uw woord ook bemoedigt en nieuwe krachten geeft en die met uw woord en geest mensen wegwijs maakt? Hen, al die onbekenden, maar ook ons, met datzelfde woord van u. Laat het ons maar indrinken. En help ons zo voort, o God. Ook als we vanmorgen met dat woord bezig zijn, hier in de kerk, straks op de kindernevendienst, op de zondagschool. Wees met de kinderoppas. Zegen allen die een taak hebben, organist en koster. En zegen ons ook in het geven van onze gaven. Als dat mag gebeuren voor de ons bekende stichting, onder andere voor Ochten en Eldik, om hulp te verlenen. Zegen ook allen die daarin werkzaam zijn. Wil ons horen, o God, niet uit verdiensten of omdat wij het ernaar gemaakt hebben, maar omdat u in Jezus Christus ons een fundament hebt gegeven waarop we kunnen staan en bouwen en gebouwd worden. Hoor ons in zijn naam alleen. Amen. Wij lezen samen uit de eerste Petrusbrief, het tweede hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 17. 1 Petrus 2, de verzen 1 tot en met 17. En daar meldt ons Petrus, zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsdheid en nijdigheid en alle kwaadsprekerijen. En als nieuwgeboren kinderen wees zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat ge daardoor moogt opwassen, indien ge althans gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot wie komende als tot een levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis en tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Hun namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waardoor ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefde, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat ge u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel, en houd uw wandel eerbaar onder de heidenen, opdat in hetgeen ze kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Wees dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Het zij de koning als degene die de opperste macht heeft, het zij de stadhouders als die door hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot lof dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een ieder, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord wordt gevormd door de verzen 4 tot en met 8 uit 1 Petrus 2, waar het gaat over stenen, levende stenen. We lezen ze nog een keer, 4 tot en met 8. Tot wie komende als tot een levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Hun namelijk, die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Tot zover ons tekstgedeelte. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen, en wel van Psalm 31, de verzen 1, 2 en 3. Op u betrouw ik, Heer der Heren. Och, neig tot mij uw gunstig oren. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burcht, o Heer. 1, 2 en 3 van Psalm 31. Gemeente des Heren, vandaag is het Weeszondag, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren in. Eigenlijk ontstaan omdat dat de zondag is waarop de discipelkring het zonder de Heere Jezus moet doen. Zonder dat hij lijfelijk in hun midden is. En hoe gaat dat dan verder? En gaat dat wel goed? En hoe blijft dat goed? Eigenlijk net zoals wij, zonder de Heere Jezus, lijfelijk in ons midden. We hebben voor ons die brief van Petrus. Een wonderlijke discipel. Haantje de voorste, voor wie eenmaal de haan kraaide, want hij kende hem wel, hoewel hij zei van niet. En de brief van deze Petrus is hoog van toon. Hij is tot eer van God, zo begon die ook, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Blijkbaar zit Petrus daar niet mee, dat de Heere Jezus niet meer lijfelijk aanwezig is. Blijkbaar voelt hij zich geen wees, geen alleenstaand iemand zonder vader of zonder moeder. Nee, blijkbaar heeft hij iets gekregen, iets ontvangen, wat hij ons ook wil doorgeven. Pasen. Opnieuw Pasen. De opstanding van de Heere Jezus Christus. En het is toch Pasen dat je plaatst op een hoge hoogte. Gods werk is dat, een en al. Maar zomaar vrijblijvend in Pasen geloven, dat is er niet bij. Zo van, dat hebben we weer gehad, dat is achter de rug. Petrus schrijft dan ook, wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Niet schijnheilig en geen heilige boontjes houdt God erop na. Wees heilig. Dat betekent, stem je leven af op die goede toonhoogte. Zodat, heel eenvoudig gezegd, God er een plezier in heeft, een behagen in heeft. En ook al is de Heere Jezus er niet lijfelijk aanwezig, ook onder ons, de Heilige Geest is er wel. En dat voortdurend. En daarom kan Petrus ook oproepen, wees heilig. Wees. Hoe dat dan moet. Hoe dat dan in zijn werk gaat. Nou, die oproep om heilig te zijn, omdat God heilig is, betekent te breken met alles wat die heiligheid, dat apart gesteld zijn met het oog op het leven tot eer van God, dat al die obstakels en al die struikelblokken opgeruimd worden. Weg ermee. Met die kwaadheid, met dat bedrog, met die huichelarij, die afgunst, die kwaadsprekerij. Daar dien je God niet mee. Terwijl het daarom gaat, wanneer de oproep klinkt om heilig te zijn. Al het onheilige weg uit je bestaan. In onze vorige gemeente in Hardingsveld, daar hadden we een oud gereformeerde gemeente met een kerkgebouw met de aansprekende naam Twee Wegen. En ik begrijp wat men daarmee bedoelt. Maar, moet je over nadenken, gaat het in de Bijbel niet in feite om maar één weg? Kijk, twee wegen, dat twee sporen beleid, dat heilig en dat onheilig zijn, dat is ons op het lijf geschreven, zul je zeggen. Nu ga je weer eens deze weg en dan ga je weer eens die weg. Maar christen zijn wil zeggen, ik ben op weg, ik ben op de weg. Je kunt niet op de A15 je bevinden en tegelijkertijd op de A2. Wie wandelt met God, en dat is een levenswandel, een levenslange wandeling. Niet zo nu en dan weer niet, nee, levenslang. Wie wandelt met God, die houdt het niet langer uit bij alles wat is tot onheer, tot oneer van God. En tot onheil van je naaste of van jezelf. Vandaar dat leg af aan het begin van hoofdstuk 2. Heb je het ook zo druk? Daarmee, met dat afleggen, met dat wegdoen, met dat weggooien, met het achter je werpen van die geweldige struikelblokken. En als Petrus dat heeft geschreven, dan wordt er gelijk een ander beeld gebruikt over dat pasgeboren zijn. Het eerste hoofdstuk wordt het ook een paar keer genoemd, zoals u weet. Gebruikt als beeldspraak om dingen heel dicht bij je te brengen, duidelijk te maken. Een christen is een nieuw geboren mens. Niet geboren bij je moeder, maar bij je vader, om Jezus wil, door het geloof. Maar dat houdt dan ook wat in, als we Petrus mogen geloven. En dat mogen we. Een geborene wil groeien. Die moet groeien. Hoe wordt bij een kleine baby niet nauwlettend in de gaten gehouden hoe dat verloopt en of er toch maar geen groeistoornissen zijn. En als die nou maar goed drinkt, wat is dan melk? Zuivere melk, melk van het woord van belang. Redelijke melk, zo is er vertaald in onze Bijbels. Petrus schrijft aan het woord logikos, logische melk. En daar wordt eigenlijk een soort woordspeling door hem gemaakt met betrekking tot het slot van hoofdstuk 1, waar hij het had over het woord. En dat is logos in het Grieks. Logos, logikos. Pure melk, dat is het waar je als christen naar snakt. En dat is niets anders dan het woord van God. En dat is een voedingsmiddel zonder schadelijke stoffen. Zul je het onthouden? Geen liflafjes, geen lekkernijen voor lekkerbekjes, geen lieve dit of dat, maar het woord, de melk, volle melk. Vadermelk. Dat smaakt goed. En dat smaakt naar meer. Letten we erop dat Paulus, die gebruikt op een gegeven moment in een van zijn brieven ook dat beeld van melk. En hij wil daar dan zeggen dat we niet gelijk zware kost moeten gaan zitten eten, vaste spijs. Een baby geef je geen bruine bonen gelijk. Daar moet hij naartoe groeien. Maar dat, die tegenstelling die Paulus gebruikt in zijn brieven tussen melk en vaste spijs, die bedoelt Petrus hier niet. Het gaat de groeier, de kleine geborene, om goed eten, drinken, melk, het woord. En dan doet de Heere God niemand tekort, maar hij doet een ieder te goed. En daarom mag ik me ook te goed doen. Petrus die laat dat heel duidelijk merken, dat het dan om een relatie gaat. Om het hebben van een verhouding. Zeg maar een liefdesrelatie met Christus. En u merkt alweer het beeld, het voorbeeld verspringt. En het gaat van het groeien door melk naar het opgebouwd worden op het ene fundament. De levende steen. Dat is een prachtig beeld dat Petrus hier gebruikt. Waarom? Nou, hij heet zelf Petrus. En dat betekent rots. Steen. Steenrots. Ook al was die meer dan eens een struikelblok. Maar God zou zijn gemeente dan ook niet bouwen op deze Petrus, zei Jezus, maar op deze Petra, op die rotsvaste belijdenis die Petrus heeft uitgesproken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan gebeuren daar in ons tekstgedeelte heel mooie dingen. Dan worden er zaken genoemd die ons raken, die ons treffen, omdat ze ons betreffen, waar je niet omheen kunt, waar je ook niet en nooit omheen mag. Christus wordt de levende steen genoemd. Kan dat nou? Levende steen. Een steen, een blok beton, die staat of die valt, maar verder komt hij toch niet van zijn plek. Dat is een dood ding. Die blijft liggen waar die ligt. Een levende steen. In die twee woorden, levende steen, daar hoor je eigenlijk de echo van Pasen in weer klinken. En het is nou de vraag of je daar aan wilt en daarmee kunt leven, met dat paasgegeven dat Jezus leeft. Of je daarop gebouwd wil worden. De levende steen, Jezus Christus leeft. We kennen de geschiedenis en daarom haalt Petrus hier ook Psalm 118 aan, die we straks ook gaan zingen. Jezus Christus is verworpen, afgedankt, afgekeurd door de bouwers, onder de maat, weg ermee. Hij doet er niet toe. We moeten ons zo gauw mogelijk van hem afmaken. Bekende klanken, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing van de toeschouwers door God tot een hoofd des hoeks gelegd, een levende steen. God laat het er niet bij zitten dat zijn zoon genageld aan een kruis, gelegd in een graf, met een grote steen ervoor, daarachter geconserveerd blijft liggen. Hij leeft, het is Gods werk, door zijn alvermogen, sterke rots. Door zijn zoon uit de dood op te wekken, heeft God hem tot een hoeksteen gemaakt. Dat is prachtig om te lezen in Handelingen 4. Bijvoorbeeld als Petrus zich moet verantwoorden voor het Sanhedrin, dan haalt hij dezezelfde woorden aan. Uit Psalm 118. Het hebben jullie gedaan, zegt hij tegen het Sanhedrin. Deze steen hebben jullie verworpen. Maar voor God is die uiterst bruikbaar. Zeg maar zo, in Gods architectuur past deze steen als geen andere. Hoor je dat? Deze steen als geen andere. God raapt, om zo te zeggen, zijn zoon die weggeworpen was, genageld aan een kruis, gelegd in een graf, weer op. En hij plaatst hem fundamenteel op een onmisbare plaats. Mensen verwerpen, gooien weg, danken af. Maar God kiest. Mensen keuren af in hun dwaasheid. Maar God keurt goed. En hij kiest en verkiest in zijn wijsheid. De mensen, de bouwlieden, ze danken af, gooien weg. Voor hen is een steen een dood ding, koud en kil en keihard, broos en breekbaar. Nee, schrijft Petrus, levend. Het gaat hier om een levend gebeuren. Het is niet wat wij zien of vinden of denken, maar het is wat wordt gezegd, levend. En dat levende van de Heer Jezus Christus als Gods levende steen, dat wordt dan niet daar even neergezet, neergelegd, vastgemetseld, maar dat wordt doorvertaald. Doorvertaald. Doorgedragen. Overgedragen op u, op mij, op jou, die gelooft. U bent een levende steen om gebouwd te worden, om te dienen in Gods dienst. Kijk, dat rijtje dat Petrus opschreef in vers 1 van 1 Petrus 2 over die kwaadheid, dat dient nergens toe, dat is niet tot eer van God. Het gaat om blijdschap. En bedrog, dat is niet tot Gods eer. Het gaat om waarheid, om oprechtheid, om openheid, om eerlijkheid. En zodra je als mens gaat draaien, dan wordt het de hoogste tijd weer om je te bekeren tot God. Haat en nijd, waar ook van gesproken wordt. Ik dien er niemand mee en ik beroof God van zijn eer in feite. Achterklappingen, kwaadsprekerij. Waar dient dat voor? Waar dient dat toe? Waar heb je nou echt een goed woord voor over? Voor wat? Voor wie? Vraag ik u met een hoofdletter. In 1813 werd hij geboren. In Schotland. Zijn vader en moeder noemden hem David. Zijn achternaam was Livingstone. Hij werd later ontdekkingsreiziger. Zendeling. In Afrika. Livingstone. Levende steen. Je zult Livingstone heten, zeg. En dan dat prachtige werk mogen doen. Nee, zeg ik, je zult Livingstone zijn. Want daar gaat het hier om. U, jij, ik, wij worden hierop aangesproken. Levende stenen te zijn en gebouwd te worden. Hé, maar merkt u dat? Levende steen, dat ben je niet in je eentje. Een kind kan dat begrijpen. Je bent jarig en je krijgt, jawel, één Duplo-blokje. Eén Lego-steentje. Ach, dat boeit toch niet. Dat bouwt toch niet. Daar kun je toch niks mee. Levende steen, dat ben je niet in je eentje. Dat ben je ook niet in je eigen kringetje of in je eigen clubje met een gezellig onder onsje. Levende stenen die worden samengebouwd tot een huis. Een huis in geestelijke zin, in overdrachtelijke zin. In de zin van tot Gods dienst bereid te zijn. Levende stenen die worden gevoegd, geplaatst op die ene grote levende steen, Jezus Christus. En tezamen vormen we een plek waar God wil wonen. Het huis waar Gods geest, de geest van Christus, waait. En nou heeft een huis natuurlijk een prachtige buitenkant, een aanzien, een bepaalde vorm, een mooi verfje op de buitenkant. Maar ook van binnen, hè? Ook van binnen. Hoe ziet dat huis er van binnen uit? Die term geestelijk huis, die wordt gelijk gevolgd door een nadere uitleg. Een heilig priesterdom. Heilig priesterschap. En dan zou je haast gaan denken dat als Petrus dit neerschrijft, dan gaat het zeker om een soort tempel. Een gebouw, een gemeenschap, een gemeente waar het om de dienst aan God gaat. En dat betekent dan niet het volbrengen van een aantal plichtplegingen. En als je die nou maar keurig netjes gedaan hebt en echt niet nagelaten hebt, dan zit het wel goed. Je kunt zo je godsdienst keurig netjes op een rijtje hebben. Maar het gaat om een leven in. Een ademen in. Een je bewegen in. Het gaat om een relatie. Kijk, van een club ben je lid. En dan heb je zaterdag trainen. En dan, daarna is er de wedstrijd. En je betaalt op tijd je contributie. Maar dat gebouw van stenen, van levende stenen. Dan is dat er niet alleen op zondagmorgen of op zondagavond. Maar dat is 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Want let daar op, levende stenen, die zijn niet zomaar wat opgestapeld met los zand ertussen. Maar die zijn aan elkaar gehecht. Aan elkaar gehecht. En aan elkaar gehecht. En zo aan het fundament gehecht. Door het geloof. Wanneer daar over priesterdienst wordt gesproken, dan duidt dat op een aan God toegewijd leven. Nou, moeten we dan allemaal het klooster in? Nee, een aan God toegewijd leven is een heilig bestaan. Want God is heilig. Dan mag dat blijken en klinken in lofprijzing, in het belijden van zijn naam, in de ander van dienst zijn tot een hand en een voet, zodat elke dag, heel je leven, tot een eredienst wordt. In het vrijmoedig naderen tot God, het verheerlijken van zijn naam, offergezind, opofferingsgezind zijn, dienend in liefde. Ik heb wat over voor mijn naaste, voor mijn broeder, mijn zuster, om Jezus wil. Ik weet niet of u dat kent. Heel af en toe dan zie ik wel eens een uitzending van de rijdende rechter. Mensen, wat zijn er een problemen die mensen maken. Het is niet te filmen. En toch laten ze het filmen. En heel Nederland kan ervan smullen. En dan denk je wel eens, wat tref je weinig naaste liefde aan, maar eerder een stuk verharding en een stuk verkilling. Weinig wat voor elkaar over hebben. Weinig een stapje terug willen doen. De minste willen zijn. En niet haantje de eerste, de beste. Nou komt de rijdende rechter niet hier hoor, maar als ze nou eens een film van ons zouden maken. En af en toe hier en daar eens even wat zouden inzoomen. Zou u willen dat het uitgezonden werd? Dat je daar te kijk staat voor heel Nederland? Gebouwd op die levende steen, graag. Niet omdat wij het zijn, maar omdat hij het is die alle eer ontvangt. Graag. Laat uw leven te filmen zijn, gemeente. Op die levende steen gesteld, mag het gezien worden. Er wordt gebouwd, er is werk in uitvoering. Oh ja, het zal best afzien zijn. Afzien van mezelf en zien op hem steeds weer opnieuw. Nou schrijft Petrus, en daarom was de tekst voor vanmorgen zo lang, dat het bij die hoeksteen wel uit elkaar gaat. Vanwege die hoeksteen komt er een bepaalde tweedeling. U die gelooft, u houdt van die steen, die is dierbaar voor u, die is kostbaar voor u, die is onbetaalbaar voor u. U hoeft hem ook niet te betalen, u hebt hem gekregen, geschonken werd hij, genade. U mocht hem in ontvangst nemen. Ja, maar daartegenover worden door Petrus hier de ongehoorzamen genoemd. Dat zijn de mensen die zich stoten aan het woord, die in Jezus een steen des aanstoots aantreffen, een rots vol ergernis. Letterlijk betekent dat ze struikelen erover. Het is een struikelblok voor hen geworden. Eigenlijk, in wat Petrus hier schrijft, hoor ik iemand praten die al eerder in de Bijbel aan het woord is geweest. Een oud en grijs figuur, Simeon, die in Lucas 2 Jozef en Maria met het kind Jezus in de tempel aantreft. En die zegt tegen Maria, kijk, let op, zie, deze wordt gezet tot een val en tot een opstanding voor velen in Israël. En tot een teken dat weersproken zal worden. Hoorde u dat? Simeon die zei, deze wordt gezet tot. Dat is heel vreemd of opmerkelijk. Lucas die gebruikt daar hetzelfde woord, deze wordt gezet, als waar onze tekst mee eindigt. En Petrus gebruikt dan datzelfde woord. Simeon, deze wordt gezet en hij bedoelde de Heere Jezus. En let u erop, ook in onze tekstwoorden komt dat woord gezet terug. Waartoe zij ook gezet zijn. Nou is het zaak om heel goed te lezen. Want anders zou je soms schouderophalend gaan geloven en denken van, nou ja, we zien wel waar het schip strandt. Waartoe zij ook gezet zijn. Zij struikelen. En daar zijn ze toe bestemd. Ja, het lijkt er haast op dat je er niks aan kunt doen zelf. Dat je een roerloos schaakstuk bent in de hand van de grootmeester en hij verschuift de pionnen en de paarden. En verder moet je het allemaal maar afwachten. Maar dan zeg ik, lees nou eens goed en begrijp het niet verkeerd. Zij zijn gezet, zij zijn bestemd tot struikelen. Waarom? Omdat ze het woord van God niet gehoorzamen. Omdat ze het levende woord Jezus Christus niet beamen en belijden. Omdat ze die levende steen maar een schop hebben gegeven. Hier wil gezegd zijn, ik ben wel verantwoordelijk hoor voor mijn eigen ongehoorzaamheid. En ik ben niet bestemd of voorbestemd om ongehoorzaam te zijn. Het struikelen is een gevolg van mijn ongehoorzaamheid. Ik heb niet willen luisteren. Zoals Jezus het zei, gij hebt niet gewild. Toen hij sprak tegen de inwoners van Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt. Dan maak je het woord dus mond dood. Gij die de profeten stenigt. Dat is ook een manier van omgaan met stenen. Maar het zijn dan wel dode stenen die doden. Gij die de profeten dood en stenen die tot u gezonden zijn. Hoe vaak, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. Zoals een hen haar kuikens vergadert onder de vleugels. Maar gij hebt niet gewild. De levende steen. Uitgelezen hoeksteen. Prima fundament, Jezus Christus. Bouw je erop, schop je er tegen. Nooit kan ik die levende steen ongestraft laten liggen. Ik bouw op u. Amen. We gaan zingen van Psalm 118, de versen 11 en 14. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. 11 en 14 van Psalm 118. We gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor de eerste steen die u gelegd hebt. Een levende steen in de Heere Jezus Christus. En daarvoor hoeven we nooit alleen te zijn, op onszelf aangewezen, in onszelf teruggetrokken. Maar weet hebbend van die levende steen, mogen we daarop gebouwd worden, steen na steen. Heren, wat is het zaak dat dat goed gebeurt, niet met los zand. We zien het buiten om de hoek van de kerk, waar de toren in de steigers staat. En de voegen die vaak uit los zand bestaan, weggekrapt worden om er nieuwe cement tussen te doen. Zodat het weer één geheel wordt. Bouw ons, o God, met die redelijke melk, de melk van het woord, en wil ons zo voeden, tot dienst bereid, aan u en aan elkaar, dichtbij, ver weg, opdat het gebouw groeit, stevig staat, op die uiterste hoeksteen. En geef ons ook de taak, ieder voor zich, om allen die er niets in zien en die die eerste steen maar wegwerpen, toch te bepalen bij het belang ervan. En dat we dan ook laten merken door onze woorden, door onze daden, dat er wel degelijk mee te leven valt en op te leven valt. En dat dat moed geeft voor elke dag in het leven met zijn hoogtepunten, met zijn dieptepunten. Heere God, we danken u dat u die kunstenaar en bouwmeester ook bent van die stad die komt. En dat u ons daartoe ook roept. En dat in Jezus' naam, ga ons voor, o God, dag in dag uit, daar naartoe onderweg zijnde. We bidden u voor een ieder die een kruis heeft te dragen, die terneergedrukt wordt door moeite of zorg, door spanningen of onzekerheid, door ziekte. Gedenk degene die revalideren in Vrijthof, mevrouw Hombersom en mevrouw Van Lent. Gedenk mevrouw Mouw in Nijmegen in het ziekenhuis. Gedenk die vele, vele andere bekenden en onbekenden, ziek, soms ernstig ziek, soms terneergedrukt door lijden, soms ook het leven moe. Maar bewaar hen ervoor, o God, om zelf beslissingen te nemen. Maar geef dat ze mogen gaan aan de hand van u, die verlicht en troost en bemoedigt. En wil zo een God van nabij zijn. Heere, laat uw woord zo zijn loop hebben, onder ons, maar ook vanuit ons, naar onze naasten toe, tot in de verste verte toe. We bidden u voor het werk van Marijke. Wilt u dat zegenen? Wilt u haar kracht geven? En ook in alle levensomstandigheden laten merken dat u een God bent die voorop gaat. Die de weg bereidt en bereid heeft in uw Zoon. Heren, we vragen van u, doe ons zo heen leven naar Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, die nog steeds niet terug is gegaan, ten hemel is gevaren, afscheid heeft genomen, maar ook onder ons waait en werkt en ons aanzet om te zien op die levende steen, de eerste, Jezus Christus. Breng ons ook vanavond andermaal weer tezamen in uw huis. En geef dan ook uw zegen overal daar waar wereldwijd uw gemeente samenkomt. Soms onder moeilijke omstandigheden, in verdrukking of met vervolging. Dat het toch gemerkt wordt dat u draagt en verder helpt. Want zonder u kunnen we niet. Heere, wil ons horen, uit genade alleen. Juist daarom, omdat wij niet zulke steengoede gelovigen zijn. Maar er brokkelt soms nog wel eens bij ons af. Vergeef ons dat. bouw ons dan. We vragen het in Jezus' naam, de eerste steen, uit genade. Amen. Onze liefdegaven gaan we geven in de dienst der offerande. Van harte willen we deze drie collecten aanbevelen in uw milddadigheid. De Heere zegene u daarbij. Daarna zingen we van Psalm 95, de verzen 1 en 4 komt. Laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 1 en 4 van Psalm 95. Thank you. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.